We lezen vanavond de psalm waar vanmorgen naar verwezen werd, psalm 65.
Een psalm van David, een lied voor de opperzangmeester. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. En u zal de gelofte betaald worden. Gij hoort het gebed. Tot u zal alle vlees komen. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Maar onze overtredingen, die verzoent gij. Wel gelukzalig is hij die gij verkiest en doet naderen, dat hij wone in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis. Vreselijke dingen zult gij ons in gerechtigheid antwoorden, o God onze heils, o vertrouwen aller einde der aarde en der vergelegene aan de zee, die de bergen vastzet door zijn kracht, om God zijnde met macht, die het bruisen der zeeën stilt, het bruisen harer golven en het rumoer der volken, en die op de einde der aarde woonde, vrezen voor uw tekenen. Gij doet de uitgangen des morgens en des avonds juichen. Gij bezoekt het land. En hebbende het begeren gemaakt, verrijkt gij het grotelijks. De rivier Gods is vol water. Wanneer gij het al zo bereid hebt, maakt gij hun liederkoren gereed. Gij maakt zijn opgeploegde aarde dronken. Gij doet ze dalen in zijn voren. Gij maakt het week door de droppelen. Gij zegent zijn uitspruitsel. Gij kroont het jaar uwer goedheid. En uw voetstappen druipen van vettigheid. Ze bedruipen de weiden der woestijn. En de heuvelen zijn aangegord met verheuging. De velden zijn bekleed met kudde. En de dalen zijn bedekt met koren. Ze juichen, ook zingen zij.
Voorafgaande gemeente aan de verkondiging van Gods woord en de Heidelberger Catechismus lezen weer samen zondag 45. Zondag 45 van het troostboek uit Heidelberg. Daar wordt gevraagd: waarom is het gebed de christenen van noden? Daarom dat het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Welke God van ons vordert en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor dank. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zelf zulks onwaardig zijn om des Heere Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke lichamelijke nooddruft behoefte, welke de Heere Christus begrepen samengevat heeft in het gebed dat hij onszelf heeft geleerd. En dan volgt het Onze Vader. En aan de hand van het Onze Vader wordt dan in de Heidelberger Catechismus uitgelegd wat bidden is. Tot nu toe, gemeente, hebben we elke keer een zondag van de Heidelberger Catechismus bepreekt vanuit een Bijbelgedeelte. Toen we opnieuw begonnen met de Heidelberger Catechismus, kwam vanuit verschillende kanten vanuit de gemeente ook die vraag: wilt u ook vanuit de Bijbel laten zien wat de Bijbelse onderbouwing is van elke zondag? Ik hoor de laatste tijd ook wel steeds meer stemmen opklinken. Het wordt ook weer tijd om terug te gaan naar de klassieke prediking van de Heidelberger Catechismus, dus zondag voor zondag gewoon vanuit de Heidelberger. Maar dat ligt in het verschiet. Maar voor vanavond maken we wel een uitzondering en misschien de komende weken nog wel een paar keer. Vanmorgen werd vanuit Job 38 vers 3 ook heel concreet ingegaan op het gebed, betekenis daarvan. En ik wil vanavond aan de hand van de Heidelberger Catechismus de prediking van vanmorgen verdiepen. Dus vanavond gewoon een klassieke En dat bedoel ik helemaal niet verkeerd, maar juist positief, een klassieke prediking uit de Heidelberger Catechismus. Zondag 45. Dus we concentreren ons vanavond op deze zondag. En vooral vraag en antwoord 117. Het thema waaronder zondag 45 wordt bepreekt is het gebed, dubbele punt, het voornaamste stuk van de dankbaarheid. We letten op de verhouding tussen gebed en gebod, op de verhouding tussen gebed en geloof en op de verhouding tussen gebed en God, de drie enige God. Dus het gebed en het gebod, het gebed en het geloof en het gebed en de drie enige God. En die drieslag ziet u ook terug in antwoord 117. Daar zullen we tijdens de preek ook wel een paar keer op terugkomen. We zijn dus aanbeland, gemeente, bij het allerbelangrijkste stuk van de dankbaarheid. Het voornaamste stuk, daarmee zit zondag 45 in. Het is goed om vanavond al wel meteen een paar momenten wat daarbij stil te staan. Het voornaamste stuk, daarmee bedoelt de catechismus niet in de eerste plaats het moeilijkste stuk. Moeilijk in die zin dat het moeilijk te begrijpen is. En dat zij, deze uitleggers van de schrift, dus gewacht hebben om het allermoeilijkste te bewaren tot het laatste toe. Dat strijdt natuurlijk tegen alles. Iedere meester of iedere docent in ons midden weet dat wanneer je een moeilijk gedeelte moet behandelen in de klas, dat je dat het beste kunt doen op het moment dat de kinderen nog fris zijn. En niet op een vrijdagmiddag na 3 uur. En trouwens, als we zo tegen de catechismus kijken, dan denk ik dat als het gaat om het moeilijkste stuk in de Heidelberger catechismus, dat dat niet aan het slot, maar vooral aan het begin ook staat. Ik denk alleen maar even aan zondag 8. De zondag waarin in wordt gegaan op de drie-eenheid. En waarvan we, als dat onderwerp aan de orde komt, al meerdere keren tegen elkaar hebben gezegd: God is niet te begrijpen, zeker de drie-enige God niet. De drie-eenheid vraagt om aanbidding. Daar waar het verstand stopt, mag het hart gaan zingen. Daar waar redeneren stilvalt, klinkt de lofzang in stilheid op tot God. Met het voornaamste wordt dus niet bedoeld het allermoeilijkste. Wel het belangrijkste. En dat vraagt wel even om uitleg, het belangrijkste. Vergissen deze twee jonge mensen niet die de Heidelberger catechismus hebben opgesteld. Eigenlijk, als je zo naar kijkt naar de Heidelberger catechismus, goed, er zijn een aantal zondagen waarvan we ook wat tegen elkaar hebben gezegd, dat zien we misschien aan het begin van de 21ste eeuw iets anders. Ik denk aan die zondag die handelt over eet, zweren, een aparte zondag alleen maar over dat ene thema. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met de context waarin de Heidelberger catechismus is ontstaan, eetzwering, afleggen van een eed. Wij zouden dat vandaag de dag misschien ondergebracht hebben in een bijzin ergens in een zondag. Al lijkt het erop dat dat thema weer terugkomt. Ik denk alleen maar aan de actualiteit in de politiek. Mag je de eed afleggen op de naam van Allah? Onze Nederlandse overheid erkent dat nog steeds als een ongeldige eed. Er zijn natuurlijk ook andere zondagen die buitengewoon belangrijk zijn. Zondag 7 bijvoorbeeld, wat is een waar geloof? Zondag 23, als het gaat om het mijnen van het geloof, het toe-eigenen. En wie heeft niet met mij meerdere keren met ontroering zondagen gelezen die handelen over het heilige avondmaal? Waarin op sortere wijze uiteen wordt gezet wat het betekent om de omgang met Christus te beoefenen aan de avondmaalstafel. Als je een greintje geestelijk leven in je hart meedraagt, dan wordt je hart week als je die zondagen leest. En toch is er wel over nagedacht, gemeente, om juist bij deze zondag, u zult dat voor de rest nergens aantreffen in de Heidelberger catechismus, de zondag zo te beginnen. Het allervoornaamste. Het meest wezenlijk. Het gebed. Niet de drie-eenheid. Niet de vraag wat is er waar of een vals geloof. Niet de strijd rondom het avondmaal. Of de doop, de kinderdoop. Maar het gebed. Hoe komen deze twee jonge mensen erbij? Wel, daarin klopt eigenlijk ook een diepe bewogenheid van deze twee jonge mensen. Eigenlijk hoor je daarin doorklinken. Als iemand het gebed niet leert, is al het andere wat vooraf is gegaan tevergeefs uitgelegd. Dan had het geen zin om de Heidelberger Catechismus op te stellen. Dan hebben de zondagen 1 tot en met 44 geen betekenis. Het hangt dus af van het gebed. Of we ook getroost worden. Of we ook bevindelijk de troost, die enige troost in leven en sterven, ons persoonlijk mogen toe-eigenen, mogen mijnen. Ik denk toch even aan het onderwijs. De meester heeft alles uitgelegd. Maar de kinderen zaten achterstevoren naar buiten te kijken. Sommige kinderen kunnen het dan nog volgen. Dat is een bijzondere gave. De meeste kinderen niet. En dan kan ik me voorstellen dat als zo'n meester een repetitie afneemt en hij ziet dat beeld van de klas voor zich als hij aan het nakijken is, weer een 1, weer een 3, weer een 2, dat hij bij zichzelf zucht, die les was gewoon voor niets geweest. Maar dat hoor je hier doorklinken. In de Heidelberger Catechismus. Ze staat of valt, zo willen deze twee jonge mensen zeggen, het staat of valt niet met God. Niet met Gods woord. Niet met Gods belofte. Niet met Gods geboden. Maar met het gebed. En zolang als dat ik op deze kansel sta, gemeente, stel ik steeds die vraag. Bid je al? En met het stellen van deze vraag sla ik niet in het luchtledig, omdat ik weet dat er onder ons jongeren en ouderen zijn die niet bidden. Nu, daarvoor zegt de catechismus nu vanavond, zolang jij niet je handen vouwt, is de rest tevergeefs. In een van mijn vorige gemeenten, misschien is dat ook wel goed voor onze kerk uit, in een van mijn vorige gemeenten werd die vraag gewoon standaard meegenomen in een huisbezoek. Bid je. En 9 van de 10 keer werd natuurlijk gezegd ja. Maar dan waren de ouderlingen bij de hand genoeg om te zeggen, nee, we bedoelen niet het formuliergebed aan tafel. Bid je zelf. Met je eigen woorden. En ik herinner me dan nog heel goed toen we aan het einde van het seizoen als kerk had de balans opmaakt. Dat we ons wezenloos schrokken. Het kan zijn dat het onder ons hier in Sliedrecht anders ligt. Ik weet het niet. Maar neem die vraag vanavond nu eens mee. En leg deze vraag vanuit de prediking aan het begin van het thema het gebed dat de Heidelberger Catechismus aan de orde stelt. Leg die vraag nou vanavond eens terug als jouw gebed aan de Heere. Heere, leer me bidden. Zelfs die vraag staat in de Bijbel. En met die vraag mag je aankloppen bij God. Wat is bidden toch makkelijk, hè? Kom nooit aan met de opmerking, ik vind het zo moeilijk. Ja, als je bedoelt, ik vind het moeilijk als ik kijk naar mezelf. Wie ben ik dat ik mag bidden? Maar vanmorgen horen we het gekras van een kraai en het gekrijs van een ekster. Waarvan God zegt, ik versta het. Zou de Heere jou dan niet begrijpen als je vanavond in de stilte van je slaapkamer je knieën buigt en maar heel eenvoudig aan God vraagt: Heere, leer mij bidden om Jezus wil. Amen. Het kan best zijn dat vanavond dan in de hemel gezegd wordt: kijk nou eens. Hij bidt. Het staat of valt dus met het gebed, dat wil de Heidelberger Catechismus zeggen. Alles wat tot nu toe aan de orde is gesteld. En daarin ontmoeten we vanavond ook iets van een stukje kwetsbaarheid in de Heidelberger Catechismus. We leren de Heidelberger Catechismus kennen vanwege zijn stellige uitspraken. Vast vertrouwen, een zeker weten. Maar God nochtans. Nee, als het gaat om de belofte van het evangelie, dan tref je in de Heidelberger Catechismus geen spoor aan. Als het gaat om de betrouwbaarheid van de schrift, ook over het spreken van de schepping in 6 dagen, dan wordt er in de Heidelberger Catechismus niet aan gemorreld, hoewel in die tijd ook al wat vragen begonnen te rezen. Als het gaat om de vraag wie de Heere is, dan tref je in de Heidelberger Catechismus een eerbiedige luisterhouding aan en wordt alleen maar doorgegeven wat God over zichzelf zegt. Maar hier ontmoeten we dus de Achilleshiel van de Heidelberger. In die ene opmerking, het allervoornaamste gedeelte. Het staat of valt met wat nu volgt, zo willen ze zeggen. Als het hier misgaat, gaat alles mis. En eigenlijk is dat niet eens al overdreven gemeend. Als ik die opmerking even terugleg in de schrift, dan zien we dat de Bijbel daar ook voortdurend de nadruk op legt. Zomaar willekeurig even een paar voorbeelden, ook vanwege de tijd niet te veel. Ik denk alleen maar aan het begin van het Bijbel, boek Genesis, als mensen voor het eerst samenkomen om als gemeenschap God te dienen. Dan staat er in het Bijbelboek Genesis niet: ze kwamen samen om te luisteren, ze kwamen samen om te preken, ze kwamen samen om te bidden. Dan staat er in Genesis: toen begon men de naam van de Heere aan te roepen. Voor die tijd deed men dat persoonlijk, of in de kring van het gezin, binnen de band van de familie. Maar een breekt een moment dus aan in die prille wereldgeschiedenis, dat mensen elkaar samen opzoeken en samenkomen. En zo'n samenkomst wordt dan een plaats van aanroepen genoemd. Het gebed. En denk ook maar even om dat tegenover elkaar te plaatsen, het begin van de Bijbel tegenover het slot van de Bijbel. Wat zijn de laatste woorden van het laatste Bijbelboek? Dat is het gebed. De geest en de bruid zeggen: kom. En hoeveel gelijkenissen heeft de Heer Jezus niet verteld met het oog op het gebed? De gelijkenis van die onrechtvaardige rechter en die weduwe, de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar, de gelijkenis. Hoeveel momenten waren niet in Jezus' prediking dat hij heel concreet inging op het gebed? Ik denk alleen maar aan die passage in de bergrede. Het werd nog aangehaald voor de dienst in de consistorie. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Ik denk aan de tekst rondom Pinkster. Waarin de Heere Jezus een vergelijking maakt tussen ons als vaders, die doopdienst op eerste Pinksterdag jongsleden, en tussen zijn hemelse vader en tegen ons als vader zegt: wij boze vaders weten voor onze kinderen toch nog het goede te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse vader de gave van de Heilige Geest geven, degene die hem daarom bidden. Het wordt van de drie de Heilige Geest die bij uitstek de geest der genade en der gebeden genoemd. Met andere woorden, ze overdrijven dus niet in de Heidelberger Catechismus als ze zeggen: het is het allervoornaamste stuk waar alles mee staat of valt. Je hoort hier dus de schrift in doorklink. die op zoveel verschillende manieren en in zoveel verschillende vormen een apart Bijbelboek, nog eens een keer het grootste Bijbelboek van het Oude en Nieuwe Testament, het gebedenboek van de kerk, de psalmen, op zoveel verschillende manieren duidelijk maakt dat je zonder gebed niet kan leven en niet kan sterven en de eeuwigheid niet kan aandoen. Wat doe je voorbeeld? Ik denk even aan die tollenaar, aan die zondaar, die moordenaar aan het kruis. Deze vloeker wordt een bidder. En in antwoord op zijn gebed, Heere, gedenk mij er als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Zegt Jezus, amen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar de man is boven, voordat hij stierf. En misschien zijn er onder ons die ook die situaties kennen. Van mensen die op de rand van de eeuwigheid voor het eerst in aanraking komen met de Heer en met zijn diensten, met zijn woord. En die zoveel dingen van huis uit er niet hebben meegekregen, al was het alleen maar omdat ze een onkerkelijke achtergrond hebben, maar in aanraking kwamen met een zuster in een ziekenhuis, met een gemeentelid op een ziekenhuiszaal. En die bijvoorbeeld heel eenvoudig de vraag vroeg stelde, zeg, ik zie dat jij voor het eten iets doet, wat is dat eigenlijk? Jij doet dit. Doe je ogen dicht. Wat is dat voor iets raars? En dat zo'n eenvoudige broeder dat dan uitlegt. Dit is nou bidden. Bidden was dat. Dat zo het zaad wordt gestrooid van het evangelie. En dan staat God in voor de wasdom. Het zou de eerste niet zijn, gemeente. Ja, aan het einde van het leven, op zo'n manier in aanraking komt met het evangelie. Je gaat bidden. Tot God die zich laat verbidden. Ik denk aan die kinderen, spelende kinderen hier in Sliedrecht. Die zomaar in een speeltuintje aan hun buurkinderen leren, spelende wijs, het gebed voor het eten. En zo'n kerkelijk kind gaat naar huis, zit aan tafel en zegt tegen zijn ouders, moeten niet bidden. Toch een aangrijpende gedachte, hè? Dat dit soort mensen, kerkmensen, voortgaan zo meteen in de eeuwigheid. Of dat ze er al zijn. En God aanbidden. En hun buren die altijd naar de kerk gingen. Maar nooit gebeden hebben en zonder gebed gestorven zijn. In de eeuwige duisternis zijn. Allervoornaamste, zegt de Heidelberger Catechismus. Nu, gemeente, dat is niet zomaar een schot in de lucht en dan gaat de Heidelberger Catechismus weer verder. We hebben nu een soort statement gemaakt en we gaan nu weer over tot de orde van de dag. We zetten de behandeling van de catechismus weer voort. Nee, het leidt ook meteen in de Heidelberger Catechismus tot een hele andere toon. Ik vind dat zo mooi, die overgang hier van zondag 44 naar zondag 45 en daarna. Alle zondagen hiervoor staan in het teken van vraag en antwoord, van uitleg. Gewoon het klassieke voorbeeld van een leraar en een leerling, of van een vader of een moeder aan de ene kant en een kind aan de andere kant. Daarachter schuilt natuurlijk de overtuiging dat de Heer doorgaans werkt in het leven van kinderen en van jonge mensen, dat de meeste van Gods volk ook in hun kinderjaren en hun jeugdjaren worden bekeerd. En dat is waar. Maar vanaf zondag 45 en verder, let u er ook maar eens op in de komende periode, verdwijnt dat beeld op de achtergrond. leraar, leerling, gezag en leerling. Maar zie je dat die verschillen tussen leraar en leerling, of tussen ouder en tussen kind, vervagen? Het onderscheid tussen jong en oud, tussen leerkracht en leerling, valt in de binnenkamer weg. Als je kinderen mag hebben, dan hoop ik dat je dat herkent. Dat als je je kind of je kleine kinderen naar bed brengt en samen met het gebed de dag afsluit, je hoort zo'n kind bidden, dan komt het wel eens naar je toe, hè? Zo moet jij nu worden, als een kind. Als je samen God aanroept in het gebed, om hetzelfde nodig te hebben van de Heer, en dat is toch een nieuw hart. Een waarachtig geloof. De vergeving van de zonde. Laat je kind het dan met kinderlijke woorden zeggen. En jij met je eigen woorden. Maar je bidt om hetzelfde. In de binnenkamer vallen leeftijdsverschillen, rangen en standen weg. En blijft alleen maar een mens over voor God. Er is nog iets wat opvalt, gemeente, en dan maken we de stap ook naar de inhoud van zondag 45. Als we dat ook zullen zien in de komende weken, dan horen we iets van een voorbidder ons voorgaan in de binnenkamer. Al is dan het verschil tussen leraar en leerling weggevallen in de binnenkamer, het verschil in gezag en in leeftijd. Aan het slot van de Heidelberger Catechismus wordt er niet over het gebed gesproken, als een soort theoretische zaak. Nou ja, goed, het gebed is dit, we zullen het even uit elkaar inzetten, en dan moet je daarop letten, en dat moet je zeggen, en dat moet je aanspreken. Nee, we stappen in één keer, mag ik het eens zo zeggen, vanavond in het praktijklokaal van de binnenkamer. En dat is een gouden greep van de Heidelberger Catechismus geweest. Dat is ook iets unieks van deze catechismus. In allerlei boekjes uit de tijd van de reformatie en daarna, maar ook vandaag de dag, wordt er veel gezegd en geschreven over het gebed. Maar de catechismus wil als het ware zeggen, als je nou wil leren bidden, kom, ga met ons en doe als wij. Dan wil ik vanavond toch even een hele praktische, concrete lijn van uittrekken. Waar hebben de meesten van ons leren bidden? Dat was toch in de geborgenheid van het gezin. Van je vader of van je moeder die voorging in het gebed. En die bad namens allen. Wij, ons, tegenover u. Je hoort dat soms letterlijk terug. Als je een van je kinderen hoort bidden. De uitdrukkingen die je zelf gebruikt als vader en als moeder in het gebed. Maar er zijn ook kinderen onder ons. Of die op dit moment naar bed worden gebracht. En die hun vader en moeder nog steeds niet horen bidden. Dat grijpt mij gewoon aan. Dat je wel een tafel als vader kan oreren over van alles en nog wat. Als moeder met je dochters kan meepraten over het inrichten van het huis, over de laatste mode, over allerlei andere mooie praktische dingen in het leven. Maar dat diezelfde dochter je nog nooit als moeder heeft horen bidden. Dat is leeg. Dat is leeg. Nee, ik zeg dat vanavond niet om vanaf de kansel af te gaan geven. Maar ik hoop wel dat het je aangrijpt vanavond. En dat je dit moment uit de preek gewoon maar eens meeneemt als vader en als moeder. Het voor de Heere neerlegt. Heere, leer mij bidden. Met het oog op mijn kinderen. Maar bespreek dat nou ook eens samen als ouders. Hoe komt het nou dat we wel met onze kinderen kunnen spreken over een huis, over de auto, over een carrière, over een baan, over school en over studiekeuzes? Maar het allervoornaamste en het eenvoudigste bidden. Het gekrijs van een ekster, het gekras van een raaf, het roepen om hulp. Dat hebben we eigenlijk nog nooit gedeeld met onze kinderen. Dan heeft u net als ik als vader ook de catechismus nodig. Dat we bij de hand worden genomen, ook in de komende periode mee worden genomen in de praktijk, lokaal van de binnenkamer, van het gebed. En dan wil de catechismus, en dat is ook de achterliggende gedachte hierachter, waarom ze het op deze manier hebben opgesteld, de zondagen die nu gaan volgen, eigenlijk in de vorm van een gebed. Dan willen ze eigenlijk die gebeden ons als het ware op de lippen leggen. Zodat we nog niet eens hoeven te zoeken naar eigen woorden als het gaat om het gebed, om het dagelijks brood. En als het gaat om het gebed, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar dat de catechismus zegt, kijk, op deze manier kun je dit gebed zo naar God toe in jouw gebed verwoorden. Wat een moeite getroost God zich, hè, om u en mij aan het bidden te krijgen. De Heer is dus heel anders dan ons soort mens. En als iemand voor de derde of de vierde keer diezelfde vraag aan ons stelt, dan zeggen we op een gegeven moment van, ja, nou ja, als je het nou meer niet snapt, dan moet je het maar uitzoeken. Maar wij gaan verder. Maar God is dus blijkbaar niet zo. Die gebruikt nu het hele arsenaal wat in de hemel te beschikking staat, om ons op de knieën te krijgen. Het is trouwens ook niet voor niks gemeend, en dan kijk ik met u naar vraag en antwoord 117, dat hier aan het slot van de Heidelbergse catechismus aan de orde komt. Er wordt ook teruggekeken, niet alleen vooruit gekeken, dat zullen we ook zien gaandeweg, dat we het gebed zullen behandelen. Ook in de komende weken wordt de blik steeds meer naar voren verlegd, de toekomst in. Maar nu we hier staan aan het begin van zondag 45, wordt er ook eens teruggekeken, teruggegrepen ook. Ook op het slot van zondag 44. Laten we eerst dat maar eens even lezen. Kijk er maar mee. Het slot van zondag 44 luidde als volgt. Daarna opdat wij zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Voor het eerst wordt in de Heidelbergse catechismus expliciet heel duidelijk bidden genoemd. Niet dat dat al eerder aan de orde is geweest, af en toe werd er een opmerking gemaakt in een bijzinnetje of indirect, werd er het gebed als het ware aangestipt. Maar hier aan het slot van zondag 44 wordt het eerst ook zo benoemd en gethematiseerd, als het ware om voor te sorteren op de zondagen die nu gaan volgen. En daarmee legt de Heidelbergse catechismus dus een verband tussen het gebod en het gebed. En die volgorde is niet zomaar toevallig. En dat ze bij zichzelf dachten, nou ja, wat zullen we nou eerst aan de orde stellen? Beginnen we nou met het gebed of beginnen we nou met het gebod? Nou ja, het is ons eigenlijk om het even, wat vind jij? Nou, laten we maar beginnen met het gebod, dan zitten we meteen in de actualiteit. En aan het slot het gebed, dat is misschien een wat stoffiger onderwerp. Nee, met deze volgorde wil de catechismus recht doen aan wie God is. De Heere is heel anders dan ons soort mens. Toch nog maar even dat voorbeeld van het klaslokaal gemeente. Dat werkt denk ik op dit moment ook het best. Een meester of een juffrouw begint eerst met het uitleggen van de stof. En daarvoor heb je allemaal middelen tegenwoordig, een beamer enzovoort. En geef dan de opdracht om stof op te pakken, verwerken. Met opdracht. De eerste theorie. En dan de praktijk. Eerst uitleggen wat je moet doen. En dan moet je het zelf gaan doen. Ik zeg het natuurlijk een beetje kort door de bocht. U begrijpt dat. Maar de catechismus draait het om. Die leggen eerst het gebod uit, dat wat we moeten doen. En als we aan het einde van het tiende gebod zijn gekomen, en ik weet niet of het u zo ook vergaan is, maar ik hoorde dat wat terugkomen ook in de weken daarna, toen het tiende gebod zondag 44 behandeld werd, dat je voor je gevoel steeds meer een soort van machteloosheid over je heen voelt. Wie kan hier nu aan voldoen? Met dat eerste gebod en dat tweede gebod en het gebod om geen beelden te maken ging het nog wel, maar langzaam maar zeker daalde de catechisme steeds meer af en kwam uiteindelijk in het hart van je leven terecht. Gij zult niet begeren. En toen ging je voor de bel. En nou begrijpen we ook waarom de Heidelberger catechismus op dat moment, als wij met lege handen staan en niet meer weten hoe we het moeten doen, tegen ons zegt vanavond, zeg, zullen we bidden? Zullen we onze lege, machteloze handen vouwen? En dat gevoel van onbeholpenheid, van schuldverslagenheid, van ootmoed, van tekortschieten, terugleggen bij God. Zie je dat, gemeente, die volgorde? Gebod, gebed. Het gebod is dus niet bedoeld om de zweep eroverheen te leggen en nu moet je het zelf maar uitzoeken en kom maar terug als je het gepresteerd hebt. Maar als de Heidelberger catechismus aan het slot van de behandeling van de tien geboden die vraag stelt, waarom moet de wet dan zo scherp gepreekt worden? Dan is dat niet met de bedoeling om ons aan de dijk te zetten. Zoek het maar uit. Maar dan is die slotvraag van zondag 44 bedoeld om ons die laatste zet in de rug te geven, zodat we struikelend de binnenkamer binnenvallen. En voor God buigen. We hebben dus niet met een harde God te doen, gemeenten, in de binnenkamer. Een God die de lat hoog legt en uit is op resultaat en prestatie. Nee, laten we het vanavond tegen elkaar zeggen en hopelijk ook in de komende weken. Als het gaat om de binnenkamer, dan leren we de Heere kennen als iemand waarvan de dichter zegt, milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena. Om uw goedheid eer te geven. Prachtig die lijnen. Dat God het gebod dienstbaar maakt voor het gebed. Je hoeft dus niet moedeloos te zijn. Niet dat ik dat nooit ben. Maar dat komt omdat ik dan de binnenkamer leeg laat. En dat doet u ook. Maar wat kun je in je vermoeidheid, in je geestelijke verlatenheid, zo opknap als je buigt voor God en je hart uitstort voor hem. Daar knapt een mens nou van op, gemeente. Dat je bij de Heere mag komen. En dat hij dat zelf nou ook zegt, kom dan maar. Vertel het maar. Huil maar uit. Beleid het maar. Ik stuur je niet weg. Maar ik wil laten zien wie ik ben. Er ligt ook een relatie met het geloof. Kijkt u maar even met me mee naar zondag 45, vraag en antwoord 117. Die drieslag kwam al terug in het antwoord. Laten we maar even kijken. Daar staat eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden. Dus het gebod geboden heeft om te bidden. Van harte aanroepen. Gebod, gebed. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten andere, ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande, wij zulks onwaardig zijn om des Heere Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Nu we vanavond staan hier op zondag 44 en we kijken terug en we zien dan eerst achter ons liggen de zondagen die handelen over de 10 geboden. De behandeling van die 10 geboden ons, wanneer we op onze plaats wisten voor Gods aangezicht, ons ook een schuldverslagen hart hebben gegeven, waardoor we ons in de binnenkamer voor God gingen verootmoedigen. Wil de Heidelberger Catechismus niet alleen lijn trekken vanaf zondag 44 naar de zondagen die over het gebod gaan, zondag 32 tot en met 43. Maar grijpt zondag 44 daar ook overheen, terug op de zondagen daarvoor. Dat waren de zondagen 31, die begonnen bij zondag 9 en 10. Allemaal zondagen 9 tot en met 31, die het karakter hebben van een belofte. Het werk van God de Vader, zondag 9 en 10, werd uitgelegd in de vorm van een belofte. Deze almachtige God, die hemel en aarde geschapen heeft, wil om Christus wil mijn God en mijn Vader zijn. En is in staat niet alleen om al het nodige in mijn leven te geven, maar zelfs het kwade en het zondige dienstbaar te maken aan de eer en verheerlijking van zijn naam. Hij alleen zorgt. En vanaf zondag 11 werd er ingegaan op het werk van de Heere Jezus Christus. En ook zijn werk werd uitgesteld in de vorm van een belofte. Waarom is hij geboren? Wat troost het u? Waarom heeft hij geleden? Wat troost het u? Waarom is hij gestorven? Wat nut het u? Waarom is hij opgestaan uit de doden? Wat troost het u? Keer op keer werd die vraag gesteld toen het werk van Christus uiteen werd gezet in de Heidelberger Catechismus. Voortdurend werd er gezocht in de Heidelberger wat de troost is van dit aspect van Christus werk. En het werd ons voorgehouden als een belofte. Je hoorde dat ook zo vaak doorklinken in de Heidelberger Catechismus. De zekerheid van Jezus lijden en sterven is ook het fundament van de zekerheid van de belofte van het evangelie. En je zag dat soms gewoon voor je ogen gebeuren hoe in de Heidelberger Catechismus een ziel die naar God haakt en houvast vond buiten zichzelf in de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Het werd beleden, er werd om gebeden en het werd beoefend rondom de sacramenten van doop en avondmaal. En we zagen dat tenslotte ook als het ging om het werk van de Heilige Geest, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees. Al die verschillende aspecten die horen bij de persoon en het werk van de Heilige Geest, werden in de Heidelberger Catechismus uitgelegd in de vorm van een belofte. Dus geen leerstellig iets, abstract, nee, toegespitst op het hart. Aangereikt in de vorm van een belofte. En de enige manier om een belofte van God te kunnen ontvangen is met twee gevouwen handen. Anders vallen Gods beloften te pletteren. Dan denk ik toch even aan een uitspraak van een van de Erskines die op een gegeven moment dat zegt in dit verband, dan is Christus voor u te vergeefs gestorven. Heeft hij te vergeefs geleden? Heeft hij voor u te vergeefs opgestaan? Is hij voor u te vergeefs opgevaren? En heeft hij voor u te vergeefs plaatsgenomen aan de rechterhand van zijn hemelse Vader? Voordat wij de binnenkamer ingaan, staan we inderdaad, als we kijken naar onszelf, met lege handen. En met een gevoel van machteloosheid en schuldverslagenheid, Als we letten op het gebod. Maar de catechismus wil zeggen, voordat je voor de Heere verschijnt, moet je eerst een boeket bloemen plukken. Ga grasduinen in het evangelie. Pluk de bloemen van Gods belofte. Stel ze samen als een boeket. En leg ze neer voor de Heere. Wat bidden mooie gemeente. Wat we zomaar, mag ik dat vanavond eens met eerbied zo zeggen. Dat we zomaar mogen grasduinen in het evangelie. Wat geuren en kleuren daar toch zoveel bloemen, zoveel beloften. Belofte, ik noem er maar één, ik heb hem al genoemd. Leer ons bidden. Plukken. Ik denk aan de belofte die we vanavond lazen in Psalm 65. Ik zou die zeker meenemen. Gij hoort het gebed. Het heeft mij een keer verschrikkelijk, nou dat is een verkeerd woord, het heeft mij een keer intens vertroost gemeend. Dat er niet staat, gij hoort mijn gebed. Ik zeg dat niet om zielig te doen. Maar het kan je soms zo overvallen in de binnenkamer. Als je verkeert in de nabijheid van God. Is mijn gebed nou eigenlijk wel echt een gebed? Je tegenover de volheid van God soms zo je armoede in moet leven. En dat de dichter dan zegt, u hoort het gebed. Als je nou niet durft te zeggen, u hoort mijn gebed. Pluk dan die bloem van Psalm 65. En hou dat eens God voor. U hoort het gebed. Een bloem die ik ook zou meenemen als ik u was, is de belofte dat God zelf zegt, zoek mijn aangezicht dagelijks. En vooral de bloem dagelijks mag mee. Ik denk aan al die beloften waar de Heere voortdurend benadrukt dat hij in de binnenkamer niet zit te wachten op mensen die het zo goed met zichzelf hebben getroffen, maar juist het geroep van de nooddruftige, het gekerm van de armen en het gebed van de ellendig hoort en daar blijdschap over heeft. Ik denk aan de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Die man die staat achterin in de tempel. Voor de oren van die Farizeeër staat er een ekster te krijzen. Maar God luistert anders en u hoort een lijster zingen. O God, wees mij zondaar genadig. Pluk die belofte. En daarnaast mogen we ook zoveel beloften laten staan, gemeenten die op dit moment niet concreet van toepassing zijn op onze gebeden en op onze situatie. Denk even een belofte als Psalm 44, het gebed op een ziekbed. Maar weet wel waar die beloften staan. Mocht je door Gods hand op een ziekbed worden gelegd, dan lig je daar dus niet met lege handen. Als je merkt dat je gedachten gaan vervagen en dat je bang bent dat je net als mensen van je eigen leeftijd steeds verder wegzakt in het verleden en daar onbereikbaar begint te worden door de mensen om je heen. Kijk dan eens naar het gebed van Psalm 71 en pluk die belofte. Verlaat mij niet, terwijl mijn kracht vergaat. En als je net als ik wel eens bang bent om te sterven, pluk dan de belofte van het evangelie. Wie in mij gelooft, die zal leven. Al ware hij ook gestorven. En steek die belofte niet als een diploma in je zak. Maar voeg hem bij het boeket. En leg die belofte met gevouwen handen terug bij de Heere. Met het gebed of God dat woord ook in jouw hart wilt heiligen en wilt toepassen. Prachtig hè, die volgorde in de Heidelberger. Eerst het gebod, terug naar de belofte En dan eindigen we in de binnenkamer als vanzelf in God. Want dat is toch bidden? God groot maken. Hem behagen. Hem verheerlijken. Alleen zijn eer op het oog hebben. En wat weet het gebed daar vaak op een hele geraffineerde manier. Vergun me dat ik dat even zo uitleggen meet. Op een geraffineerde manier heilig misbruik van te maken van Gods eer. Door de Heere te prikkelen in zijn eer. Ik denk even aan de woorden van Ezechiël. Doe het dan ook niet om ons, maar doe het om uw grote naamswil. Of zoals Mozes zich wierp voor Gods aangezicht en tegen de Heere zei: Heere, wat zult u dan met uw naam doen? Dan is daar in de binnenkamer opeens een durf en een vrijmoedigheid om God aan te spreken op wie hij is, dat je buiten de binnenkamer eigenlijk nooit zou durven zeggen. Maar blijkbaar wekt de nabijheid van de Heer in de binnenkamer zoveel vertrouwelijkheid op. En dat moet jou ook wel eens overkomen zijn als je weet wat bidden is. Dat je in de binnenkamer soms schrikt van je eigen woorden. Dat ik dat durf te zeggen. Tegenover de Heer. Die toon heeft jouw gebed toch ook? Van eerbied. En van ontzag. Dat zijn toch geen ouderwetse woorden, gemeente, als we het hebben over de majesteit van God. Over zijn heiligheid. Over zijn verhevenheid. Over zijn rechtvaardigheid. Nee, daar deinst een bidder niet voor terug. Het houdt hem niet buiten de binnenkamer. Daar buigt een bidder voor. En hij erkent God. Dan zitten we eigenlijk aan het begin van de Heidelberger Catechismus. Vanaf zondag 44 hebben we het pad zo even afgewandeld. Pad van het gebod. We belanden in de zondag over de belofte. En we zijn uitgekomen bij zondag 8, de drie enige God. Waarom doet de Heidelberger Catechismus dat? Wel omdat dat alles te maken heeft met het ene thema van de Heidelberger. En dat is het laatste wat ik vanavond vanuit deze zondag naar voren wil brengen. En dat thema is troost. Wat is nu uw enige troost in leven en in sterven? Vanaf zondag 8 tot en met zondag 43 is de inhoud van die troost uiteengezet. Troost in God. Vertroost door zijn belofte. Ook de scherpe prediking van de wet in het stuk van de dankbaarheid heeft maar één doel op het oog, namelijk troost. Het verslagen hart en het verbrijzelde hart brengen aan de bronnen van het water des levens, waar een zondaar zich mag laven aan Gods onbegrijpelijke en onbeschrijfelijke liefde. Maar het staat allemaal in het teken van de troost. En daarom wil de Heer nou vanavond dat u en ik gaan bidden. Hij wil vertroosten. En dat doet God niet alleen door uit te leggen wie hij is en wat de inhoud van zijn beloften zijn en waarvoor de wet is ingesteld als functie, als tuchtmiddel, ook in de hand van Christus. Maar de Heer wil troosten juist wanneer wij als een kind gaan buigen voor de Heer, onze handen vouwen, onze ogen sluiten, klein worden voor God, zodat God zich over ons heen kan buigen. Zich over ons kan ontfermen. Mag ik het beeld van een kind en een vader gebruiken uit Psalm 103? Ons op de knieën nemen. Onze tranen afwissen. Ons oor en ons hoofd leggen op zijn hart, zodat we snikkend gestild worden door het kloppend hart van God de drie enige. Daar is God nou op uit. En als je bidden mag kennen, gemeente, dan ken je die ervaring ook. Ik zou niet zeggen dat altijd zo is in de binnenkamer. Dat hoeft trouwens ook niet altijd, hè? Getroost te worden in de binnenkamer. Getroost te worden in die zin dat de Heer altijd tot je spreekt in de binnenkamer. Soms ligt er al zoveel troost in alleen al in de gave van het gebed dat je mag bidden. Wat kan dat je hart vertroosten? Dat je bij God mag zijn. En dat hij stil is. En dat je in de stilte van het en de nabijheid van de Heer de belofte van Zefanja 3 mag horen. Want ik zal zwijgen in mijn liefde. Mag je dat kennen? Dat je vertroost werd door Gods zwijgen. Toen er zoveel reden was dat God zou gaan spreken. Verwijtend zou spreken. Beschuldigend zou spreken. Maar dat hij zweeg. Dat hij toestond dat je bad. En er niets van zei. Hij liet het gebeuren. Kijk, daarvoor is nou het gebed bedoeld, gemeente. Dat we in de binnenkamer vertrouwd raken met wie God is. En dat doet de Heer niet alleen met het oog op dit leven, om ons te troosten. Maar heel nadrukkelijk zien we die lijn al uitgezet worden in zondag 44. En langzaam maar zeker begint die lijn ook boven te drijven. Vanaf de komende zondagen, daar eindigt de Heidelbergse catechismus ook in. In de troost die weggelegd is in de eeuwigheid. Dan denk ik toch even aan dat kleine kind dat snikkend op de schoot van zijn moeder zit en gestild wordt. Let dan maar eens op het gedrag van die kleine. Dan zit hij te huilen, ogen dicht. Moeder streelt, zegt lieve woorden. Dan wordt het snikken minder, houdt het huilen op. En dan? En dan kijkt een kind op. Dan kijkt hij niet naar buiten. Dan kijkt het ook niet of zijn veter los zit. Dan kijkt het in de ogen van moeder. En daar gaat het gebed nu naartoe. Naar dat moment dat we onze ogen openen en God in de ogen kijken. En hem zien zoals hij is. Amen.